onze hulp. En onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij loven de naam van onze God met Psalm 68, vers 10. Geloofd zij God met diepst ontzag. 10 uit 68. Wij lezen de schriften vanavond in het profetenboek van Jeremia. Daarvan nader het achtste hoofdstuk, te beginnen bij vers 4 en te eindigen in vers 22. Jeremia 8, vers 4 tot en met 22.
Zo zegt de Heere, zal men vallen en niet weder opstaan, zal men afkeren en niet wederkeren? Waarom keert dan dit volk te Jeruzalem af met een altoos durende afkering? Zij houden vast aan bedrog, zij weigeren weder te keren. Ik heb geluisterd en toegehoord, zij spreken dat niet recht is. Er is niemand die berouw heeft over zijn boosheid, zeggende, wat heb ik gedaan? En ieder keert zich om in zijn loop gelijk een onbesuisd paard in de strijd. Zelfs een ooievaar aan de hemel weet zijn gezette tijden, en een tortelduif en kraan en zwaluw nemen de tijd hunner aankomst waar, maar mijn volk weet het recht des Heren niet. Hoe zegt gij dan, wij zijn wijs en de wet des Heren is bij ons? ziet waarlijk te vergeefs werkt de valse pen der schriftgeleerden. De wijzen zijn beschaamd, verschrikt en gevangen. Ziet, ze hebben des Heeren woord verworpen, wat wijsheid zouden ze dan hebben? Daarom zal ik hun vrouwen aan anderen geven, hun akkers aan andere bezitters, want van de kleinste aan tot de grootste toe pleegt een ieder van hen gierigheid. Van de profeet aan tot de priester toe bedrijft een ieder van hen valsheid. En zij genezen de breuk van de dochter mijns volks op het lichtste, zeggende: vrede, vrede. Doch er is geen vrede. Zijn ze beschaamd omdat ze gruwel bedreven hebben? Ja, ze schamen zich in het minste niet en weten niet schaamrood te worden. Daarom zullen zij vallen onder de vallenden. Ten tijde hunner bezoeking zullen zij struikelen, zegt de Heere. Ik zal hen voorzeker wegrapen, spreekt de Heere. Er zijn geen druiven aan de wijnstok en geen vijgen aan de vijgenboom. Ja, het blad is afgevallen. En de geboden die ik hun gegeven heb, die overtreden zijn. Waarom blijven wij zitten? Verzamelt u en laat ons ingaan in de vaste steden en aldaar stilzwijgen. Immers heeft ons de Heere onze God doen stilzwijgen en ons met galmwater gedrenkt, omdat wij tegen de Heere gezondigd hebben. Men wacht naar vrede, maar er is niets goeds. Naar tijd van genezing, maar ziet, er is verschrikking. Van dan af wordt het gesnuif zijner paarden gehoord. Het ganse land beeft van het geluid der briesingen zijner sterken. En zij komen daarheen en dat zij het land opeten en diens volheid, de stad en die daarin wonen. Want ziet, ik zend slangen, basilisken onder uw lieden, tegen de welke geen bezwering is. Die zullen u bijten, spreekt de Heere. Mijn verkwikking is in droefenis. Mijn hart is flauw in mij. Ziet, de stem van het geschrei der dochteren mijns volks is uit zeer verre landen. Is dan de Heere niet te Sion? Is haar koning niet bij haar? Waarom hebben zij mij vertoornd met hun gesneden beelden, met ijdelheden der vreemden? De oogst is voorbijgegaan, de zomer is ten einde, nog zijn wij niet verlost. Ik ben gebroken vanwege de breuk der dochter mijns volks. Ik ga in het zwart, ontzetting heeft mij aangegrepen. Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester al daar? Want waarom is de gezondheid der dochter mijns volks niet gerezen?
Gemeente, laten wij de dankzegging van vanmiddag voortzetten en de Heere bidden om zijn zegen voor deze avond. Barmhartige Vader, almachtige Schepper, u bent het die ons leven onderhoudt, van dag tot dag. We mochten daar vanmiddag over horen vanuit uw woord. U doet uw hand open, geprezen zij uw naam. U zorgt voor al uw schepselen, het zijn uw goederen waar wij van mogen leven en waar we u van mogen dienen. Maar nu mogen we vanavond opnieuw tot u komen, in hartelijke dankzegging. Heere, niet alleen voor het brood dat u gaf en uw bewaring en uw zegen over ons werk, maar er is nog zoveel te danken, dat als we alle weldaden zien die u ons geeft, dan houdt het niet op. Dan hebben we zoveel stof tot danken. Dan mag heel ons leven wel een groot en levend dankoffer zijn voor u. Niet alleen vandaag in onze offeranden en wilt u die zegenen, Heere. In onze beden, in onze dankzeggingen, in het luisteren naar uw woord, in de liederen die we zingen. Maar mag ons leven ook morgen en volgende week, en als u ons leven spaart, van dankdag tot biddag, een leven zijn in dankbaarheid aan u. Dat we klein in onszelf groot van u mogen denken. Dat we ons niet vergelijken met andere mensen die altijd meer hebben. Dat wij beseffen wat we verdiend hadden. En alles wat u daar en boven hebt gegeven, is genade van u. En Heere, dan belijden wij voor uw aangezicht dat wij de dood verdiend hebben. Als u ons zou aanzien in onszelf, maar u hebt dat niet gedaan. Uw woord getuigt het. U handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe lang, hoe menigmaal wij ook uw wetten schonden. U onderhield ons. U gaf ons zelfs meer dan wat we nodig hebben. Meer dan een vader zorgde het gij. Heere, dat mag ons ontmoedigen en klein maken voor u ook als vanavond. Als wij weer samen mogen zijn en we bedenken wie u voor ons geweest bent in het afgelopen jaarseizoen. Dan gaf u niet alleen onderhoud voor ons dagelijks leven. Maar zoveel dingen die ook andere volken zo nodig missen als we denken aan de verzorging die er is in onze verzorgingsstaat. Dat onze bejaarden naar een bejaardencentrum kunnen. Dat mensen 65-plussers AOW trekken. En op die manier nog onderhouden worden als uit uw hand, Heere, want u regeert ook de regering. En u regeert alle mensen en u gaat overal over en u stelt het in uw dienst. Dat we een goede medische verzorging hebben. Dat mensen bereid zijn en met liefde verplegen en verzorgen. Dat we leven in een land waar nog vrijheid is. Waar we ons kunnen beroepen op de wet, de grondwet. Al zijn we bedroefd, Heere, dat die wetten van ons land, hoe langer hoe meer, ontworteld raken aan uw geboden. En we hebben het gelezen, als we uw woord verwerpen, wat voor wijsheid zouden we dan nog hebben? Als we uw wet overtreden, waar komen we dan terecht? En Heere, als u ons een blik laat slaan in ons eigen hart vol zonde, dan moeten wij belijden, Heere, dat wij niet beter zijn. We denken dat soms wel, maar dat is niet zo. Als u ons laat zien wie we zijn, juist omdat wij zoveel beter weten dan anderen, staan we zo schuldig als we ongehoorzaam zijn aan u. En als we al die goede gaven van u voor onszelf opeisen en net doen alsof het ons eigendom is. Terwijl het van u is en terwijl we het in bruikleen hebben als rentmeesters over uw goederen. Maar Heere, wat bent u dan goed dat u nochtans doorgaat met het onderhouden van uw schepping en van ons leven en van de gezinnen. Dat u voor een ieder van ons had wat nodig was. Medicijnen tegen onze kwalen. Chirurgen voor onze gezwellen en ziektes die weggenomen moesten worden. Moderne medische apparatuur om een scan te kunnen maken en ziekten te kunnen opsporen. Er zijn er in ons midden weer leven. U hebt gered van de dood. Juist door de medische wetenschap. We danken u, Heere, dat we dat mogen hebben in zoveel landen. Waar zoveel minder ontwikkeling is. Ontbreekt dat. U was trouw, Heere, over ons vorstenhuis en over onze overheid. Er is geen coup geweest. Er is geen oorlog geweest. Er mocht vrede zijn. Zoveel goede dingen die we iedere dag opnieuw van u ontvangen en die we soms helemaal vergeten om daarvoor te bedanken. We bidden u, Heere, ook voor de nood van ons land en ons volk. Want we zien het allemaal, het gaat bergafwaarts. En we staan mede schuldig en mede plichtig, want we zijn ook staatsburger van Nederland. En bovendien lid van een beter vaderland, van uw koninkrijk, Heere. O, dat uw kerk toch het licht verspreiden mag. Wat staan we schuldig, Heere, soms in een onheilige strijd binnen de kerken en kerkmuren en identiteiten. En de een vindt zichzelf nog beter dan de ander. En we zijn allemaal goddelozen voor u en meer niet. En alles wat u ons geeft is genade. O Heere, doe ons de zondaarsgestalte toch gedurig beleven dat we bedelaars zijn en blijven, maar dan wel bij een rijke God wiens eigendom we mogen zijn. Maar geef dat uw kerk het licht mag verspreiden in deze donkere wereld, ook in ons eigen vaderland. En dan denken we ook, Heer, aan hen die op vooruitgeschoven posten staan. In het politieke leven, in de volksvertegenwoordiging. Heren, mogen ze kracht en wijsheid ontvangen om vanuit het woord ook te mogen zeggen wat er gedaan moet worden. En voorstellen te doen en het kwaad nog te temperen en tegen te houden. Een lichtend licht en een zoutend zout zal uw gemeente toch zijn in deze wereld. Een stad op een berg. een licht op een kandelaar. O Heere Jezus, wandelt u te midden van de 7 gouden kandelaren. Heel uw kerk in deze wereld en in ons vaderland. Op al die plaatsen waar ook vanavond dankdagdiensten zijn. En waar vandaag dankdag gehouden wordt. Welke naamplaat er ook op de voordeur staat geschreven. Het is voor u niet belangrijk, Heere. Het gaat om uw bloed, het gaat om uw zoon, het gaat om uw koninkrijk. En het gaat om mensen die in het stuk van de dankbaarheid laten zien wie u bent voor hen. Heere, mogen we zo geweld doen op het koninkrijk van God. En ook als kerk in Nederland nog een weerhoudend element zijn. Dat de doorbraak naar de dienst van de zonde en de ongerechtigheid nog gestuit mag worden. Elia bad een gebed en u verhoorde hem. Mogen we zo ootmoed en schuldbelijdenis komen voor uw aangezicht. En ook als kerkmensen ons vernederen voor u. Want zo alleen komt u met uw zegen. Doet u het ook in de kerk, Heer, met een opwekking. Met een hernieuwde aandacht voor uw woord en voor de Heere Jezus en voor alle dingen die u geopenbaard hebt in de Bijbel. We mogen u ook dankzeggen als we terugzien in onze gemeente, het kerkenwerk dat verricht mocht worden, het zaad van het evangelie dat mocht worden gestrooid, dat er liefde en vrede was onder elkaar, Heer. U hebt ons bewaard voor een onzalige en onheilige polarisatie. Waar Satan op uit is om mensen uit elkaar te slaan en gemeentes uit elkaar te trekken. O God, geef toch dat we de een de ander uitnemender mogen achten dan onszelf. U hebt de eenheid bewaard. Dank u, Heere, voor zoveel dingen ook. Die wij dan uiterlijke dingen noemen als we denken aan die schitterende zaal die gebouwd mocht worden. En waar we zo gebruik van mogen maken. En dat u tot hiertoe, Heere, gegeven hebt dat we zonder zorg aan de financiële verplichtingen met betrekking tot de zaal kunnen voldoen. Daar is dan ook uw goedheid in te zien, Heere. Maakt u het verder ook alles nog wel. De prediking die mocht doorgaan, de kansel die vervuld mocht zijn, het pastoraat waarin mensen mochten worden opgezocht, het ambtelijke werk ook van de ouderlingen en de diakenen in de diaconale bezoeken, in de huisbezoeken, in de diaconale taken binnen en buiten de gemeente. U zorgde voor offervaardigheid, u zorgde dat het werk kon doorgaan. Ook hulpverlening, diaconale nood die gelenigd werd onder mensen van buiten. Dank u, Heere. Dat onze jongens en meisjes naar de catechisatie mogen komen. Dat de sfeer goed mag zijn. Dat er fijne vragen gesteld worden. O Heere, leg in die jonge harten toch de vrezen van uw naam. Bekeert u onze kinderen, Heere, en doet u het nu. Want hoe langer ze wachten om te buigen voor u, des te minder buigzaam zijn de boompjes geworden. Heere, stort uw geest nog uit over ons opkomend geslacht. Verbreekt uw harten, verbreekt u de banden met de zonde. En die zijn er ook en dat voelen ze wel aan. En het is ook merkbaar. En diegenen die niet meer komen, Heren, wilt u ze nog terugbrengen. U bent daartoe de machtige. Zegent u zo al het werk, ook onder de verenigingen. De jeugdvereniging, de vrouwenvereniging, de zangvereniging. Alle verenigingen met elkaar, de Bijbelstudievereniging. Geef, Heren, dat het uw zegen mag wegdragen, ook als mensen rondom uw woord samenkomen. Samen bidden, samen zingen, samen de Bijbel bestuderen in de naam van de Heere Jezus. Daar bent u toch, daar komt u toch en daar zegt u toch, vrede zij uw lieden. Heere, mag zo uw koninkrijk uitbreiden en toerusting gevonden worden. Groei en opwas in het genadeleven. We danken u, Heere, dat ge uw handen zegenend hebt uitgespreid. Spreid ook over het werk van zending en evangelisatie. Als we denken wat er gebeuren mocht ook in onze gemeente. Dat u vrijwilligers gaf. Dat u giften gaf ervoor. Zodat het werk daarvoor een groot deel van betaald kon worden. Dat u jongeren en ouderen gebruikt voor het zondagsschoolwerk. Ook onder buitenkerkelijken. Dat in de punten nu regelmatig vele kinderen mogen samenkomen. Dat het werk in Almere mocht doorgaan. En hier in Lelystad. Op de markt, de Bijbelstudies, door de week de Bijbelcursus, op zondag de Bijbelstudie, de interesse waarmee het gevolgd wordt. O God, wat bent u goed, zegent u dat werk. Dat de dag der dagen zal mogen getuigen van de oogst die u binnenhaalt. Dat u daar ons voor hebt willen gebruiken, Heere. Wat een eeuwig wonder. O, we kunnen niet genoeg van onze vrije tijd daartoe afzonderen om dat werk te doen. Zegent u ook de boekhandel in Almere. Geef, Heere, dat we zo met elkaar de handen in één mogen slaan. Niet om activistisch bezig te zijn, maar om u te gehoorzamen. Want, Heere, we verdienen er niets mee, helemaal niets. We zijn onder de dienstknechten en meer niet, o God. En ons werk kan voor u niet bestaan. Maar u wilt ons gebruiken om zo uw koninkrijk te doen komen. En zondaren te bekeren. En als één zondaar Jezus vindt, dan is al het werk niet te vergeefs geweest. Dank u, Heere, dat er ook binnen de gemeente mensen tot het geloof mochten komen. Hier getuigenis we hebben gehoord. Dat ze u mochten vinden, Heere Jezus. En dat ze zich mochten overgeven aan u met al hun zonden. Dat u verdieping gaf in het geloofsleven van uw kinderen. De vertroostingen voor bedroefden. Onderwijs voor onwetenden. We danken u, Heere, dat de opkomst in de gemeente goed mag zijn. Dat mensen kijken of ze hun kinderen naar de crèche kunnen brengen. Dat ze belangstelling hebben. Dat ze liever in de kerk zijn dan een dienst zouden missen. O Heere, wat bent u goed. In al deze dingen past ons uw grote naam te erkennen. U hebt het beloofd, Heere, dat vele doden zullen horen uw stem. En dat ze zullen leven. O, daar mogen we altijd weer op terugvallen en op pleiten en u op wijzen, Heere. Dat is uw eigen woord. Dat is uw belofte en die zult u waarmaken. Maar als we er soms iets van zien, kan ons hart zo vervuld zijn met dank en met vreugde. Dat we met die Samaritaan aan uw voeten zouden willen neerzinken. En zeggen, o, gezegende Heere Jezus, dat hebt u gedaan. Door uw geest, in de kracht van uw bloed. Mag uw woord voortgang vinden op de zendingsvelden. In China, in Irian Jaya, in Afrika, in Albanië en waar dan ook. Mag uw koninkrijk komen. Straks komt de eeuwige dankdag. O, dat we dan toch allen daar mogen zijn, Heere. Dat zal wat zijn om heel ons leven onder de prediking gezeten te hebben. En dan straks gemist te worden als de dankdag aanbreekt. We bidden u voor hen die het moeilijk hebben vandaag. En die met hun ziekte tobben, vermoeidheid, gebreken, functieverlies. Heere, wilt u sterken, troosten, herstellen en nabij zijn. Opdat mensen die misschien dachten vandaag geen dankenstof te hebben, het mogen leren nazeggen, loof de Heere mijn ziel. Heere mijn God, groot zijt gij in uw heerlijkheid en uw majesteit. Verbind ons aan de dankende hoge priester, Jezus Christus. Wees met allen die alleen staan, die bejaard zijn, die uit het arbeidsproces zijn uitgehaald, die op die manier niet meer zijn ingeschakeld. Heere, we bidden u. Wees u nabij in de welverdiende rust van de ouderdom. In het werk dat u nog geeft. Heere, mag het zijn dat we iedere dag met u mogen beginnen. En met u mogen werken. En met u mogen eindigen. Heere, leert u ons danken. Dat hebben we steeds weer nodig. En bidden. En wilt u ons ook vanavond in de verkondiging van het evangelie meenemen naar u toe. Want de lof verheft. Geef dat we door de bediening van uw Heilige Geest, en de zalving van de Geest, en in het spreken en in het luisteren, helemaal ter beschikking staan voor u. Wilt u, Heere Jezus, lieve Heere Jezus, borg en zalig maken. Vanavond in ons midden zijn. En verbind ons aan u. Want u bent het waard, o Lam van God. Om gediend gedankt en geprezen te worden tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij gaan nu zingen, gemeente, uit Psalm 80. Wij zingen de versen 3, 5 en 11. En intussen is de dankdag collecte die we van harte aanbevolen in uw offervaardigheid. De eerste rondgang is zoals te doen gebruikelijk voor de diaconie en de tweede voor de kerk. Terwijl wij zingen Psalm 80, vers 3, 5 en 11. Gemeente, de tekstwoorden vindt u in het u voorgelezen hoofdstuk Jeremia 8 en daarvan nader vers 20. Jeremia 8 vers 20, deze woorden: de oogst is voorbij gegaan, de zomer is ten einde, nog zijn wij niet verlost. Gemeente, de profeet Jeremia is in het algemeen nogal in mineur. Dat wordt duidelijk als je de hoofdstukken leest die Jeremia geschreven heeft. En het achtste hoofdstuk lijkt wel één doorlopende klachtenstroom te zijn. Aan één stuk door klaagt de Heere over de verdorvenheid en de onbekeerlijkheid van zijn volk. Waarom keert dit volk van Jeruzalem zich af met een altoosdurende afkering? Dat volk kan nog wat leren van de vogels, zegt hij in vers 7. Zelfs een ooievaar aan de hemel weet zijn gezette tijden. En een tortelduif en een kraan en een zwaluw nemen de tijd hunner aankomst waar. Maar mijn volk weet het recht des Heren niet. Ze denken steeds dat het nog wel mee zal vallen. Vers 11 zegt: ze genezen de breuk van de dochter van mijn volk op het lichtst, zeggende: vrede, vrede. En daar is geen vrede. Het volk klaagt ook. De profeet klaagt ook. Eigenlijk zijn er drie die klagen. De Heere, het volk en de profeet. De Heere klaagt over zijn volk. Maar ook de profeet klaagt. Als u kijkt in vers 8 bijvoorbeeld. Hij zegt: wie zijn wijs? Wij zijn wijs en de wet des Heeren is bij ons ziet. Waarlijk, te vergeefs werkt de valse pen der schrift geleerden. Vers 18. Mijn verkwikking is in droefenis. Mijn hart is flauw in mij. Vers 21. Dat zegt Jeremia. Ik ben gebroken vanwege de breuk der dochter mijns volks. Ik ga in het zwart. Ontzetting heeft mij aangegrepen. Ook hij, Jeremia, heeft geleden onder de onbekeerlijkheid van het volk van Israël. Hij beminde zijn volk meer dan dat dat zichzelf beminde. De arts is bezorgd, bezorgder over de zieke dan de zieke zelf bezorgd is over zichzelf. En zo is het nog met Gods rechtgeaarde dienaren, de knechten van het woord van God. Ze hebben zorg om mensen die om zichzelf geen zorg hebben. Ze gaan in gebed tot tranen toe bewogen om mensen die geen traan over zichzelf laten. Je ziet dat heel duidelijk. Jeremia heeft ook heel wat afgeklaagd en geweend. Een poos geleden, een paar jaar geleden, heb ik eens biddagpreek gehouden over hoofdstuk 9 vers 1. Misschien weet u het nog, daar zegt deze profeet: och, dat mijn hoofd water waren en mijn ogen springader van tranen. Zo zou ik dag en nacht bewenen de verslagenen van de dochter van mijn volk. De Heere klaagt, de profeet klaagt en het volk zelf klaagt ook. Je hoort het. In vers 19 zegt Jeremia: zie, de stem van het geschrei der dochter mijns volks is uit verre landen. Waar is dat? Is dat het land van de ballingschap, waar het straks zonder pardon heen zal gaan en waar sommigen al heen zijn gegaan? En waar Ezechiël al is heen gegaan? Nee, je kunt het ook zo lezen. De stem van het geschrei der dochter mijns volks is uit heel het land. Overal vandaan. Uit heel Juda, uit de meest afgelegen streken komt deze klacht. Is dan de Heere niet de Sion? Is haar koning dan niet bij haar? Waarom gaat het zoals het gaat? Daar komt het volk altijd mee aandragen. Wij zijn toch het volk van God? Wij zijn toch het volk van Gods verbond? Ons kan toch eigenlijk niets gebeuren? En waarom zitten we dan nog steeds onder die oorlogsdreiging van Nebukadnezar en onder die verdrukking van Babel? En dan horen we de Heere weer klagen in vers 19. Hij zegt: waarom hebben ze mij vertoornd met hun gesneden beelden en met hun ijdelheden der vreemden? Dat zijn de afgoden. Israël dient de afgoden. Met andere woorden, jullie inwoners van Juda en Jeruzalem, jullie klagen wel, maar dat is zelfbeklag. Jullie denkt en jullie zegt maar: hoe komt het toch dat het gaat zoals het gaat? We zijn toch het volk van God? Heeft de Heere ons dan in de steek gelaten? Maar het komt niet in jullie op om te zeggen: wee onze dat wij zo gezondigd hebben. Later zegt Jeremia, wat klaagt dan een levend mens dat ieder klagen vanwege zijn zonden? Maar het volk verstaat dat niet. En de Heer is nog niet uitgesproken. Of ze nemen de draad weer op. En ze klagen het weer uit. En dan staat daar het woord van onze tekst in de mond van Israël. De oogst is voorbij gegaan. De zomer is ten einde. Nog zijn wij niet verlost. De oogst voorbij gegaan. De zomer ten einde. Laten we eerst eens vragen, wat bedoelt het volk precies met deze klacht? Volgens sommigen moeten we hier denken aan een beeldspraak. Aan een boer die aan het woord is en die een slecht jaar achter de rug heeft. In het voorjaar heeft hij dat al zien aankomen. Toch hoopte hij dat de oogst op het veld nog mee zou vallen. Maar het viel tegen, het is op een mislukking uitgelopen. Maar dan verplaatst hij zijn hoop van de zomer naar de herfst. Was het dan met de vruchten van het veld niets geworden? Misschien zal de wijngaard wat opleveren, maar ook die hoop wordt beschaamd en alles wordt onder de handen afgebroken. Wel, zegt men dan, zoals die boer heeft uitgekeken van het ene seizoen naar het andere, zo dat hij telkens hoopte op het volgende seizoen, dat er dan verandering zou komen. Zo hebben de inwoners van Jeruzalem en van Judea zich gevoeld. En ze hebben allemaal gehoopt op verlossing van de verdrukking onder Nebukadnezar, de bezetting onder de macht van Babel, maar de verlossing is uitgebleven. Nee, zeggen anderen, je hoeft dat helemaal niet als een beeld op te vatten. Neemt het maar zo letterlijk als het er staat. Het leger van Nebukadnezar is in aantocht, het is al heel dichtbij. Je ziet dat ook in vers 16. Daar staat, van dan af wordt het gesnuif, zijn er paarden gehoord. Dan, dat is helemaal het noorden van het land. De vijand uit het noorden komt eraan. Die paarden, dat zijn de oorlogspaarden. Gesnuif van zijn paarden gehoord. Het ganse land beeft van het geluid der briesingen, zijn er sterken. En zij komen daarheen dat zij het land opeten en diens volheid de stad en die daarin wonen. Dus het gevaar van de vijand uit het noorden. Nu hebben ze in Jeruzalem gehoopt dat er nog een leger tot stand zou worden gebracht. Maar dan moet dat in de zomer gebeuren, dan moet dat in de oogst gebeuren. Want in de winter is het geen jaargetijde om een leger op de been te brengen. En steeds weer hebben ze gedacht aan Egypte. Dat het machtige rijk van Egypte wel hen steunen zou tegen Nebukadnezar en dat ze de vijand uit het noorden zouden overwinnen. Maar uit Egypte kwam geen hulp dagen. De oogst is nu voorbij. De zomer is ook voorbij ten einde en de hulp is uitgebleven. En nu gaan ze de winter weer in zonder hoop op verlossing, zonder uitzicht en zonder bevrijding. Gemeente, de strekking van deze klacht is in ieder geval duidelijk. Er was steeds weer hoop dat er verandering zou komen in de oorlog, de dreigende oorlogssituatie, dat die voorbij zou gaan. Maar telkens is die hoop de bodem ingeslagen. De ouderen onder ons, die kunnen zich wel de oorlog herinneren. Wij jongeren, wij weten dat alleen maar vanuit de boeken en de verhalen. Maar u die dat hebt meegemaakt, u zult zich ongetwijfeld herinneren dat laatste oorlogsjaar. In het begin van de oorlog hebben velen gedacht dat het met de macht van Nazi-Duitsland spoedig gedaan zou zijn. Maar de tijd verstreek en de druk van de bezetter nam toe. En toen kwam september 1944, Dolle Dinsdag. De geallieerden rukten zo snel op, ze waren al in België, zelfs al in Breda. Morgen, of misschien volgende week, zal Nederland bevrijd zijn. Maar het bleek loos alarm. De herfst kwam, de winter kwam. Die laatste, lange, bange hongerwinter. Velen hebben toen gezegd als de inwoners van Jeruzalem. En nog zijn we niet verlost. Onze hoop op bevrijding is ijdel gebleken. En nu worden wij gelukkig niet belegerd. En er is wat ons land betreft geen directe oorlogsdreiging zoals bij de inwoners van Jeruzalem. En toch moeten wij op deze dankdag niet zeggen de oogst is voorbij gegaan. De zomer is ten einde. Nog zijn we niet verlost. O, zeker. U bent me misschien al voor in uw gedachten. Maar we hebben toch alle reden om dankbaar te zijn. De oogst voorbij gegaan, de zomer ten einde. En wat voor een oogst. En wat voor een zomer en najaar. Toen het zo droog was in het voorjaar. Toen daalde de verwachting op een goede oogst. Maar de Heere heeft dat denken beschaamd. U kon het vanavond in de krant lezen dat de graanoogst een recordhoogte heeft bereikt in 1996. En dat de aardappeloogst 10% hoger was dan vorig jaar. Schitterend fruit. Mooie aardappelen en uien. De oogst is voorbij gegaan. God heeft een goede oogst gegeven. En we mogen zeggen, en wij leven nog. En niemand van ons is van honger omgekomen. We zijn nog niet uitgehongerd. De oogst is ten einde. O zeker, dat mag ons diepe dankbaarheid geven aan de Heer dat Hij zo goed voor ons zorgt. Hij heeft de aarde vruchtbaar gemaakt van boven, zodat ze ons op haar gewas onthaalde. Die oogst die gesproken heeft van Gods trouw. Er was nog een oogst. En verdiend hadden we niets. En dan mogen we ook dit seizoen in vrede en vrijheid mochten we leven. Hoeveel haarden van onrust zijn er niet in deze wereld. Hoeveel volken die op hol geslagen zijn. Waar de ene koep na de andere dreigt. Waar de een na de andere de macht dreigt over te nemen. En het volk is de dupe. Mensen worden afgeslacht. Vluchtelingen worden gedood. Komen om van honger. Anderen zuchten onder een dictatuur. We kunnen het niet genoeg waarderen dat wij nog kunnen gaan en staan waar we willen in een vrij land, gemeente. En vooral dat elke zondag en ook door de week dat we mogen samenkomen rondom het woord van God. Oh, dan mogen we toch echt wel zeggen in de allereerste plaats, de oogst is voorbij gegaan en de zomer is ten einde. En nog heeft de Heere geen voleinding met ons gemaakt. Van biddag tot dankdag heeft Hij voor ons gezorgd. Wat een goedheid van God, wat een langmoedigheid van God. Hij heeft ons niet gedaan naar onze zonden en vergolden naar onze overtredingen. Zijn de goedertierenheden van de Heere, zegt Jeremia op een andere plaats, dat wij nog niet vernield zijn. Zijn trouw is groot. Maar gemeente, al mag dan de dankbaarheid voor al Gods onverdiende zegeningen overheersen, toch zouden wij het als land en volk van Nederland, de inwoners van Jeruzalem, kunnen nazeggen. De oogst is voorbij gegaan. De zomer is ten einde. Nog zijn wij niet verlost. We denken aan de economische zorg, stille armoede die er nog steeds is, bedrijven die moesten sluiten, waardoor vele werknemers op straat kwamen te staan. We denken aan de uitkeringen, de WAO, mensen die de touwtjes aan elkaar moeten knopen en die het dan soms nog niet zien zitten, want het geld moet toch ergens vandaan komen. Wat dat betreft, nog zijn we niet verlost. Ook niet van de werkloosheid. Jaar op jaar zijn er mensen die aan de kant komen te staan. Ontslagen, soms onverwacht. En hoe moeilijk is het om opnieuw aan werk te komen. Schoolverlaters die geen baan kunnen vinden. Hoe moeilijk blijkt het om werkgelegenheid te scheppen. Nog zijn we niet verlost, ook van dat probleem. Ook zijn we niet verlost van allerlei spanningen en dreigingen. In de wereld waar we deel van uitmaken. In Europa waar we deel van uitmaken. We mogen dankbaar zijn dat er ontwapening gekomen is en dat verder gaat. Hoeveel landen in deze wereld worden juist meer en meer bewapend met allerlei moderne wapens en chemische wapens. Om de tegenstander af te schrikken. Maar ook van ons geldt dat de defensie nog steeds nodig is. En dat de zwaarden nog niet zijn omgesmeed tot ploegscharen. Hoe dan ook, we zijn ook op dat punt nog niet verlost. De oogst is voorbij gegaan. De zomer is ten einde. Nog zijn we niet verlost van allerlei geesten en krachten. Die het volksleven ondermijnen en ondergraven. Als je overal ziet hoe het verzet tegen God en zijn woord openbaar wordt. In allerlei goddeloze reclames. Schunnige reclames. Hoe de naam van de Heere ook in ons land bewust wordt gelasterd en bespottelijk gemaakt. En hoe de media daar volop aan meedoen. En hoe jongeren geïnfiltreerd worden door antichristelijke propaganda. Hoe de zondag wordt aangetast en hoe langer hoe meer het normaal gevonden wordt dat de zondag een werkdag wordt. Hoe ons volk ontwortelt aan Gods geboden in goddeloosheid en ongerechtigheid. Het is vergelijkbaar met wat Jeremia zegt van Israël. Nog zijn we niet verlost. Maar we gaan even terug naar het volk van Juda. en de inwoners van Jeruzalem. De oogst is voorbij gegaan, zo klagen ze. De zomer is ten einde. Nog zijn we niet verlost. Hoe kwam dat eigenlijk? Dat die verlossing, waar ze naar uitgezien hadden, steeds maar uitbleef. Wat was de reden dat ze nog niet verlost waren? Van die oorlogsdreiging uit het noorden. Van die bezetting door Babel. Wel, in de eerste plaats, ze verwachten de verlossing van een verkeerde kant. Van een kant waar nooit geen verlossing vandaan kan komen. Ze zagen dat leger van Nebukadnezar optrekken. Het ene land na het andere land onder de voet lopen. Maar ze dachten, hij zal hier wel niet komen. Wij zullen daar wel voor gespaard blijven. Want wij zijn toch het volk van God. Is de Heere dan niet de Sion? En ze keken niet omhoog naar de Heere. En ze vertrouwden niet op de Heere. Die alleen verlossen kan, maar ze keken naar Egypte. Het grote leger van de farao zou de macht van de Babyloniërs wel breken. De oude kwaal van Israël, door de profeten al zo vaak tegen gewaarschuwd, gevertrouwd op Egypte, maar het zal een rietstaf blijken te zijn, een gebroken rietstaf, waar je met de hand op rust en die zo je eigen hand zal doorboren. In de tweede plaats, nog een reden waarom ze niet verlost waren. Ze steunden op hun uiterlijke voorrechten. Andere volken werden overwonnen door Nebukadnezar, maar zij zeiden, wij zijn het uitverkoren volk. Ons kan niets gebeuren. De Heere is toch bij ons. En als de profeet Jeremia dan in de naam van de Heere komt zeggen, dat hun stad en tempel in vlammen zullen opgaan als straf op hun zonde en afwijking en afgoderij, dan zeggen ze, ja, maar dat kan toch niet. Dat is toch onmogelijk. Des Heeren tempel is deze, dat zijn wij toch. Hier woont toch de Heere zelf en de Heere zal toch zijn eigen woning niet prijsgeven aan de verwoesting. De oogst is voorbij gegaan, de zomer is ten einde, nog zijn. Gemeente, dat van de des Heeren tempel zijn wij, daar moeten wij ook maar voor bewaard worden. Gaat u maar op uw knieën ook voor de kerk van Nederland en ook voor onze eigen kerk. Want daar waart ook een geest rond zoals onder Israël. Wij zijn het toch nog. En wij hebben de oude waarheid toch nog. En wij hebben de beste Bijbelvertaling. En wij hebben de meest zuivere prediking. En wij hebben de beste identiteit. Dat schijnt van 1931 te zijn. Gemeente, we hebben een oudere identiteit nodig. En dat is die van het paradijs en wat erop gevolgd is. En van de Heere Jezus en wat erop gevolgd is. En dat is de identiteit van de Bijbel. Wat kan hoogmoed parten spelen in een kerk? Anderen afkraken, jezelf verhogen, de ootmoed missen en zeggen en roepen des Heeren tempel is deze. Maar hoeveel mensen worden er bekeerd? En waar schijnt dat licht dat in de duisternis moet schijnen en waar de Heere Jezus toch wandelt tussen de 7 gouden kandelaren? O, we mogen best wel op de knieën en vragen, Heere, ontdek ons aan onze hoogmoed. Ontdek ons zoals Israël ontdekt moest worden door de profeet Jeremia. Want alleen in die weg komt God terug. Alleen in die weg komt er een opwekking. Alleen in die weg komt God mensen te bekeren waar ze buigen voor hem en zeggen, wij zijn des Heeren tempel niet. Wij hebben het verzondigd. Wij hebben het ons onwaardig gemaakt. Wij hebben gedacht, wij zijn de beste van allemaal. Maar o Heere, wij zijn onnutte dienstknechten. Gena, o God, gena, hoor uw gebed. Waarom zijn de meeste kansels in onze kerk leeg? Omdat God een twist met onze kerk heeft, gemeente. O, geloof dat toch en laat het u toch op uw knieën brengen, Heere. Waarom doet u zo? Waarom zijn er in zoveel grote gemeenten en kleine gemeenten geen herders en geen leraars? Bent u dan zo'n slechte herder, Heere Jezus, dat u ze niet uitstoot? O, hij stoot ze wel uit, maar ze worden teruggestoten. En daarom heeft God een twist met ons. En daarom moeten we op de knieën, gemeenten. Want er is één God machtig om alles te doorbreken. En om in zijn kerk de geest, de wind van de geest te laten waaien. En weer de specerijen te laten bloeien en groeien, dat ze bij tientallen mensen tot bekering komen en dat er gepraat wordt over de vrezen des Heren.
En dat trekt door in het maatschappelijk leven. Dat is niet alleen onze kerk. Dat hebben al onze kerken in Nederland nodig. Het fijne goud is zo verdonkerd. Maar als de kerk weer leeft en bloeit, dan gaat er getuigenis van uit. Dan wordt het licht verspreid. En dan zal de Heer daar zijn zegen op geven. En dat zal tot heil zijn van onze natie. En dan zal het mogen worden, de zomer is ten einde. De oogst is voorbij gegaan. En God heeft gedacht aan zijn genade. En zijn trouw aan Israël niet gekrenkt. Waarom waren ze nog niet verlost? Omdat ze alleen maar verlost wilden worden van de vijanden. En van de oorlog. En van de oorlogsdreiging. En als dat nu maar eens voorbij was. En als de gevaar van Nebukadnezar nou maar eens bezworen was. Dan, ja, dan zouden ze weer boven Jan zijn. Dan zou het weer goed zijn. Ze wilden wel verlost worden van de gevolgen van de zonde, maar niet van de oorzaak. De gevolgen van de verdrukking, alle narigheid, maar niet van de oorzaak van dat alles. En dat was de zonde. Dat was hun eigen afwijking. Dat was hun afgoderij die ze bedreven. Dat is de oorzaak van alle ellende. De zonde. Want ondanks hun roepen om verlossing, gingen ze rustig door met de afgoderij en de zonde. En ze gingen door om de Heere te tergen. Je hoort het keer op keer. In de schriftlezing hebben we het ook gehoord. En dan zegt de Heere zelf, als het volk klaagt, ja maar, is onze God dan niet de Sion? Met andere woorden, kan hij ons dan niet helpen? Dan antwoordt hij, waarom hebt u mij vertoornd met uw gesneden beelden en met de ijdelheden der vreemden, met de afgoden? Ze riepen wel om verlossing, maar ze riepen om verlossing van Babel. En ze riepen niet om de verlossing van hun zonde en de schuld van hun zonde. Ze wilden alleen maar verlost worden van het gevaar dat dreigde, van het uiterlijk gevaar. En gemeente, wat denkt u, zou dat vandaag ook voor ons geen les zijn? Wat we hier lezen van Jeremia en het volk van Israël. We zijn nog niet verlost, ook in ons land niet, nee, van al die misdaad. En die leegloperij waar ik het vanmiddag over had en die criminaliteit. En de gevangenissen zitten nog steeds vol en de futurologen en de economen en de politici zien de problemen boven het hoofd groeien. Wie heeft een oplossing voor het brandende vraagstuk van het milieu en de ethische methiek? Ethiek, de medische wetenschap gaat door en door en we hollen er maar achteraan. Niemand kan het meer bijhouden en er gebeuren allerlei dingen op het gebied van genetische manipulatie waar de kerk nog geen antwoord op heeft. Het aantal verslaafden neemt toe. Het drugsbeleid, wat is dat voor een beleid? Wee het land welks koning een kind is. Ik denk dat ze het in Singapore slimmer aanpakken, gemeente, dan in Nederland, want hier dweilen ze met de kraan open. En ik ben natuurlijk voor hulp aan verslaafden, zeker. Allen in nood moeten geholpen worden. Maar niet op de manier zoals onze regering dat voorstaat. Tot in de hoogste ambtenarij komt fraude voor en de ene de ander wordt ontslagen. Wie kun je op den duur nog vertrouwen in de regering? Politieapparaat, geen kwaad van de politie hoor, maar wat is er niet gebeurd in Amsterdam? Hoe zijn ze niet in opspraak gekomen? Nog zijn we niet verlost. Als land. Als volk, als overheid. Waarom niet? Omdat we het van mensen verwachten. Omdat we het van de wetenschap verwachten. Omdat we niet geslagen naar de Heere toe gaan. Heere, geeft u uitkomst. Omdat we ons niet bekeren, omdat we niet teruggaan naar de God van alle leven. De naam van de Heere wordt uitgebannen, bedekt en openlijk. Maar dan is er geen redding. Oh, we zouden wel verlost willen worden van al die narigheid. Maar van wie verwachten we onze verlossing? En vooral, waarvan willen we verlost worden? Van de zonde of van de gevolgen van de zonde? Zouden we allemaal tevreden zijn als het economisch nou maar wat beter ging? Iedereen van ons zou werk hebben en er zou een goed salaris verdiend hebben. Geen werkeloosheid meer, geen criminaliteit meer. Geen misbruik van de sociale wetgeving, geen beunhazerijen, noemt het maar op. Alles uitgebannen en dan? Zou dan een heilstaat zijn? Wie vraagt er nog? Heere, verlos ons van het grootste kwaad. De zonde. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaan wordt ons om niet vergeven. Verzoen de zware schuld. Kijk, daar hebt u de oorzaak. Waarom Israël nog niet verlost was. En waarom ons vaderland zo is zoals het is. En daarom zijn die klachten onbillijke klachten. Dan moeten we niet zeggen, we zijn nog niet verlost. Maar dan moeten we zeggen, wij hebben ons nog niet bekeerd. En we hebben niet naar de Heere geluisterd, want hij zegt, als je mijn geboden houdt, dan zul je er wel bij varen. We hebben het heil op een verkeerde plaats gezocht, op een verkeerde manier gezocht. Maar we gaan de kring wat kleiner maken. Want u zou misschien denken van, ja, ons land is zo erg en ons volk is zo erg. Zegt het maar eens goed, dominee, hoe erg of het is, ja, en dan? Ja, natuurlijk, dat we het meenemen naar huis en dat we ermee buigen in onze gebeden, dat wel. Maar laten we nou eens naar ons kerkmensen toe de kring wat kleiner maken. We horen hier van de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem dat ze klagen, de oogst is voorbij gegaan. De zomer is ten einde, nog zijn we niet verlost. Moeten velen van ons, als ze eerlijk zijn, dit woord niet overnemen en laat ieder maar spreken voor zichzelf. Er is weer een seizoen voorbij gegaan. Er is weer een zomer geweest. Het is herfst geworden. En wat moet u nou persoonlijk zeggen? Kunt u nou zeggen, en in dit afgelopen seizoen ben ik verlost. God heeft mij wel gedaan. Jaar in, jaar uit wordt het evangelie verkondigd dat er bij de Heere goedertierenheid is en veel verlossing. En misschien hebt u al die jaren onder dat woord gezeten en moet u dan nog zeggen, ik ben nog niet verlost. Niet verlost van de zonde, waarom niet? Ja, want ik heb de zonde nog lief. En ik wil de zonde eigenlijk niet loslaten. Niet verlost van mijn schuld, want ik ga voorbij aan hem die de borg van zondaren is en die de schuld vergeeft. Nog niet verlost van de toren van God die hij openbaart over alle ongerechtigheid der mensen. Nog niet verlost van de vloek van de wet, want ik sta schuldig aan alle geboden. O, ik ben meelevend en ik kom elke zondag trouw naar de kerk en blijf het alstublieft doen. Maar moet u daaronder nog zeggen, en ik ben nog niet verlost. Ik heb mijn kinderen laten dopen. Ik heb beloofd om ze in de waarheid op te voeden in de voorzijde leer, maar ik ben zelf nog niet verlost. En hoe zou ik ze dan voorleven? Ik heb belijdenis gedaan, ik ben nu volwaardig lid van de gemeente. Ik heb beloofd mijn leven met goede werken te zullen versieren en standvastig te zijn in leven en sterven, maar ik ben nog niet verlost. Ik weet goed hoe het moet en wat er allemaal gekend moet worden, maar ik ben nog niet verlost. Ik ben wel eens bewogen geweest onder de preek en toen heb ik gezien, zo kan ik niet verder leven. Er moet iets gebeuren. Maar ik ben toch weer maar verder gaan leven. En ik ben nog niet verlost. Ja, ik heb me wel eens voorgenomen dat het anders zou moeten en dat ik het anders ga doen. En om de Heere te zoeken, maar het is bij voornemens gebleven. Toen kwam de praktijk van het dagelijks leven weer en ik viel weer terug in de oude sleur. Ik ben nog niet verlost. Ik heb familie en daar zijn er tussen die verlost zijn. En die juichen voor Gods troon. Maar ik ben nog niet verlost. Ik heb een vader of een moeder die de Heere vreest. Maar ik nog niet. Mijn man of mijn vrouw is een echte christin. Maar ik ben nog niet verlost. Ik ben bejaard. Hoog bejaard. Maar ik moet zeggen, als God komt om mij weg te nemen uit dit leven, dan is alles te kort. Ik sta er buiten. Maar ik vraag erom. Ja. En wat dan niet gezegd wordt, dat wordt wel gedacht. En God wil het me niet geven. Maar dat is een leugen. Want de Heere zegt, nou heb je heel je leven onder het woord gezeten. Weet je wat hij niet zeggen zou? Je hebt niet gewild dat ik koning over je zijn zou. Gemeente, hier wordt het ongeloof tot schuld. Er is een gewillige zaligmaker. Maar als we aan hem voorbij leven, hoe zullen we dan verlost worden? Ik ben nog niet verlost. Hoe lang zegt u dat al? Misschien wist u het als kind al. Natuurlijk, onze kinderen weten het ook. We moeten een nieuw hart krijgen. We moeten verlost worden van de zonde. Maar daar bleef het bij. Misschien zei u het nog toen u in de kracht van uw leven was. Midden in de zorgen van werk en gezin. Ja, nu heb ik het te druk. Nu heb ik het zo druk. Nu moet ik zoveel uren maken. Er kan geen uurtje meer af voor de Bijbel per dag. En om op de knieën te gaan. Maar als ik ouder word, dan. En nu bent u oud. En hoeveel zomers hebt u voorbij zien gaan? En hoeveel oogsten hebt u binnen zien halen? En dan nog niet verlost van uw zonde? En straks komt de laatste zomer. En straks zult u de laatste oogst zien inzamelen. En dan? Ja, dan zal ik straks moeten zeggen tegen de rechter van hemel en aarde. Heere, ik ben nog niet verlost. En weet u wat hij dan zeggen zal? Waarom niet? Waarom eigenlijk niet? Ja, waarom ben ik nog niet verlost? Kon u dan niet verlost worden? Oh ja, dat wel. We hadden de Bijbel, het levende woord van God, de prediking van een gewillige zaligmaker. Bij de Heere is goedertierenheid en veel verlossing. Hij werpt niet uit die tot hem komen. Het is ons gepredikt, er is maar één naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. En dat is de naam van de Heere Jezus. En hij is zo gewillig, hij verlost van de toekomende toorn. Waarom geeft u zich dan niet over? Waarom gelooft u dan niet dat het voldoende is wat hij gedaan heeft? Ja, maar dat is zo'n worsteling, ja dat is waar. Dat is helemaal waar. Dat gaat niet vanzelf. Het is niet zo dat je zegt, nou, dan draai ik hier en zet ik een knopje om en dan ben ik nu gelovig. Zo werkt het niet. Het is een worsteling, waar u het niet kan. Waar u het niet kan, daar zult u de Heere niet loslaten om te zeggen, ach Heere, ik laat u niet los. Tenzij gij mij zegent, o lieve God, ontferm u over mij. Gij zoon van David, gij zoon van David, ontferm u over mij. O, blijf dan maar worstelen. Als u het vandaag niet gekregen hebt, dan misschien morgen. En als het morgen niet is, dan misschien overmorgen. Maar blijf op uw knieën worstelen, want de Heere wil het. En hij wil erom gevraagd zijn. Ja, maar is mijn hart niet te hard? O, er is een Heilige Geest. Die in opdracht van Christus het hardste hart kan verbreken. Of moet iemand eerlijk zeggen, ik zeg wel, ik ben nog niet verlost, maar ik heb die verlossing eigenlijk ook nog nooit gezocht. Ik ben altijd maar bezig met de dingen van deze tijd en met de dingen van deze wereld, maar dat vergaat allemaal. Jazeker, dat vergaat. De Heer Jezus zegt, werk niet om de spijzer die vergaat. Ja, je moet wel trouw je werk doen hoor, en voor je gezin zorgen, maar u begrijpt wat erachter zit. Laat dat niet het allerhoogste doel van je leven zijn. Werk niet om de spijzer die vergaat, maar die blijft tot in het eeuwige leven. Want het zal wat zijn om veel verdiend en rijk geworden te zijn. En met je arme ziel straks voor eeuwig verloren te gaan. O, schuif het niet vooruit. Kruip niet weg achter uw onmacht. Verschuil u niet achter de verkiezing. Ik ben nog niet verlost, maar het is mijn eigen schuld, zegt u dat maar. Ik wilde niet tot hem komen om verlost te worden. Ik wilde de zonde niet loslaten. Ik wilde de Heere niet zoeken. Ja, maar ik ben er altijd mee bezig geweest en toch ben ik nog niet verlost. Gemeente, er is een God die niet anders doet dan de naam van zijn zoon laten verkondigen tot zaligheid, tot behoud van u, van uw kinderen, van ouderen en van jongeren. Laat ik eens met u teruggaan naar Jeruzalem. De Joden klaagden. De oogst is voorbij gegaan. De zomer is ten einde. Nog ben ik niet verlost. Weet u waarom niet? Omdat ze het niet van de Heere verwachten. Omdat ze het van hun eigen kracht verwachten. Omdat ze het van Egypte verwachten. En die verwachting is te vergeefs. Want het gaat om God. En om de hoop op God. Daar ging het u toch ook om in het afgelopen jaarseizoen of niet? Het gaat toch in heel ons leven uiteindelijk om de eer van God. Alle tijdelijke zegeningen die de Heere in uw leven gegeven heeft, van biddag tot dankdag, hebben maar één doel. En dat is ons te brengen aan de voeten van de Heere. Ons te brengen tot bekering. In die erkenning, Heere mijn God, gij zijt groot. Uw heerlijkheid en uw majesteit. Het gaat God om de komst van zijn rijk. Vanmiddag heb u het gehoord. Het natuurverbond op grond waarvan God ons onderhoudt. Is er ter wille van het genadeverbond. De Heer zegent ons met tijdelijke zegeningen. Opdat we hem zouden dienen. Opdat we hem zouden vrezen. En hem zouden zoeken. O, waarom is Israël nog niet verlost? Waarom is het verdriet van Jeremia zo intens over zijn volk? Omdat er een koning was, maar ze wilden voor die koning niet buigen. Omdat er een heelmeester was, maar ze gingen aan hem voorbij. Ze benodigden hem niet. Leest u nog één keer met mij vers 21 en 22. Dat zijn woorden van de profeet zelf. Hij zegt onder dat alles, direct volgt dat op onze tekst. Israël zegt, we zijn nog niet verlost. En dan zegt Jeremia, o Israël, ik ben gebroken vanwege de breuk der dochter mijns volks. Ik ga in het zwart, ontzetting heeft me aangegrepen. Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester al daar? Want waarom is de gezondheid der dochter mijns volks niet gerezen? Als er iemand ziek is, is dat erg. Maar dan kun je altijd nog naar de dokter en die schrijft medicijnen voor. En dan kun je weer beter worden. Maar stel u nou voor, je bent ziek en je wil niet naar de dokter voor verdere behandeling. Zo was de toestand van het volk van Jeruzalem en het volk van Juda ten dagen van Jeremia. Ze weigerden naar de hemelse heelmeester te gaan. Dat maakte het verdriet van Jeremia zo intens. En dat maakte hun leven zo hopeloos. Er was balsem in Gilead. Maar ze benodigden die niet. En daarom was de gezondheid niet gerezen. En daarom, omdat ze niet op de Heere vertrouwden, waren ze nog niet verlost. U begrijpt de bedoeling. Er is balsem in Gilead. Die overjordaanse stad Gilead was bekend vanwege zijn balsem. Een geneeskrachtige hars die opgelost in olie een wondhelende werking had. Israël is geslagen, is ziek. En het wordt nog erger, want straks komt de ballingschap. Maar wat is het dan vreselijk dat ze hun hulp niet zoeken bij de Heere? Want er is een heelmeester. En hij geneest gebrokenen van hart. En hij verbindt ze in hun smarten. En u begrijpt, hier moeten we direct denken aan de Heere Jezus. Dat is toch de heelmeester. Onder wiens vleugelen genezing is. Die priesterlijke bewogenheid van Jeremia is nog maar een zwakke afbeelding van de priesterlijke bewogenheid van de Heere Jezus Christus met zondaren. Hij die zich om onze ongerechtigheid liet verbrijzelen. Door zijn striemen is ons genezing geworden. O, ook vandaag op deze dankdag laat de Heere prediken, mensen. Daar heeft een kruis gestaan op Golgotha. En dat kruis heeft er gestaan om u te voeden, te onderhouden, te kleden, te verzorgen. Zo hebben we het vanmiddag gezien. Vanuit het verbond met Noach, gesloten boven het offer. Maar dat kruis op Golgotha, dat heeft er ook gestaan. Om u te verlossen van het grootste kwaad, de zonde. En te brengen tot het hoogste goed. De gemeenschap met God. En dat is nou echt verlossing. Dat is nou ten diepste, ten volle de verlossing. Gemeente, daar heeft hij gehangen. Aan dat kruis op Golgotha. Die heelmeester. Ik ben de Heere, uw heelmeester. En hij is gebroken onder de slagen, onder de geeselslagen. Gebroken onder dat loodzware kruis, waaronder hij bezweken zou zijn, als Simon van Cyrene het niet van hem overgenomen had. O, zie hem gaan naar het vloekhout der schande. Zie hem buigen in de hof van Gethsemane. Ziet hem verbrijzeld worden onder de toren van God aan het kruis toen hij van zijn vader werd verlaten. Toen hij is verraden, toen hij is verlogen. En nu kan hij ons alleen maar zegenen vanuit zijn vloekdood. En nu komt hij vanavond tot ons. Ik ben Jezus. Waarom? Ja, tegen Paulus zei hij, waarom vervolgt gij mij? En tegen diegene die aan hem voorbij leeft, zegt hij, waarom leeft u aan mij voorbij? Waarom laat u mij aan mijn plaats? Waarom zoekt u het overal behalve bij mij? Ik ben de Heere, uw heelmeester. Er is geen heiland, behalve ik. Mijn bloed reinigt werkelijk van alle zonden. Ik heb een volkomen verlossing aangebracht. Wie in mij gelooft, die zal leven. Die zal het eeuwige leven hebben. En ik heel gebrokenen van hart. En ik verbind ze in hun smarten die in hun zonden en ellenden tot mij zich ter genezing wenden. Laten we dat samen nu eerst gaan zingen uit Psalm 147. Vers 2 en ook vers 4, zing beurtelings en dank de Heere, zing psalmen onze God ter ere. 147 vers 2 en vers 4. oogst is voorbij gegaan, de zomer is ten einde, nog zijn wij niet verlost. Omdat Israël het verwachtte van een verkeerde kant. Van een kant waar het nooit vandaan komen kon. En laat het een les zijn voor ons allen. We kunnen de verlossing niet teweeg brengen door een nauwgezet leven. Al is dat wel het gevolg van de verlossing. Maar zo verdienen we het niet. U kunt de verlossing niet vinden bij een godzalig kind van God. Of een getrouwe dienaar van de Heere. Er is maar één naam onder de hemel tot zaligheid. En aan zijn voeten vinden we verlossing. Een volkomen verlossing. Daar mag de grootste zondaar en zondares neerbuigen. Naast die andere zondares. Die zijn voeten nat maakte met haar tranen en met haar haar afdroogde. En tot wie Jezus sprak. Vrouw, uw zonden zijn u vergeven. Hoe groot allerlei uiterlijke voorrechten ook zijn waarin we in mogen delen. Gedoopt, belijdenis gedaan. We hebben zondagmiddag nog gehoord wat de doop betekent en wat de Heere belooft. Maar Paulus had ook zoveel voorrechten. Een vrome fariseer besneden ten achtste dagen aan de voeten van Gamaliel gezeten. Maar zijn hart was niet vernieuwd. En hij heeft al die dingen schade en drek leren achten, zegt hij, om de uitnemendheid van de kennis van de Heere Jezus Christus. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik ben nog niet verlost. Maar het is ze verder geen zorg. Ze leven gewoon door in de zonde. Net als Israël, die wel verlost wilde worden van de vijand. Maar niet van hun eigen zonde en afgoderij. Ze riepen wel om verlossing, maar niet om de ware verlossing. En nu is de vraag, gemeente, zou u verlost willen worden? Zou jij verlost willen zijn? Zou je een kind van God willen zijn? Zou je de bruid van de Heere Jezus willen zijn? Dat is toch zo rijk. Zou u het willen? Als u zegt ja, dan heb ik nog een vraag. Zou u daar één zonde voor willen laten? Zou je daarvoor afstand willen doen van je boezemzonde? Want de Heere Jezus is een vriend van tollenaren en zondaren, zeker weten. En er staat, deze ontvangt zondaars en eet met hen. Maar hij is wel een vijand van de zonde, dat wel. En verlost willen worden en de zonde aan blijven houden, dat is onmogelijk, dat kan niet bij hem. We moeten of de zonde laten en haten, of de hoop op verlossing opgeven. En daarom, u moet toch een keus maken. U moet kiezen, gemeente. Kiezen. U wordt telkens opnieuw voor de keus gesteld, zoals Mozes het volk van Israël voor de keus stelt. En hij zegt, ik heb uw leven en dood voorgehouden, zegen en vloek. En dan zegt hij, nee, moet je zelf maar weten wat je ermee doet. Maar dan zegt hij, kies toch het leven, opdat gij leeft. Maar dat betekent een strijd tegen de zonde. En eerlijk aan je inkomen komen. En getrouw zijn in je dagelijkse werk. En Gods hulp inroepen bij de opvoeding van de kinderen. En op je knieën om te smeken om Gods zegen. Wie van ons moet het nog zeggen? Ik ben niet verlost. Vanavond mag ik u verkondigen. U kunt verlost worden. Vanavond nog. Uzelf kunt u niet verlossen. Maar de naam van de verlosser is Jezus. De heelmeester die balsem bereid heeft in Gilead. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij kan het. En hij wil het, want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Al was u gebonden met 1000 banden, hij kan ze losmaken. Al had u alle zonden bedreven die maar mogelijk was. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Maar haast u en spoed u en schuif het niet op de lange baan. Want de oogst is voorbij gegaan, de zomer is ten einde. En wie weet of u nog een volgende zomer en een volgende oogst zult beleven. En daarom zoekt de Heere terwijl hij te vinden is en roept hem aan terwijl hij nabij is. En zoekt de verlossing van uw ziel waar ze te vinden is bij God. Die zondaren verlost om het bloed van Christus bij de Heelmeester, bij de Goede Herder die zijn leven stelde voor zijn schapen. En die zijn verloren schapen zoekt. En die ook vanavond tot u komt in dit woord. Nog niet verlost. Hier ben ik, de redder, de zaligmaker. Wat kunt u niet? Ik ben almachtig. En ik ben gewillig. Aan mijn voeten krijgt u onderwijs. Door mijn doorboorde handen is er verzoening met God. Door mijn geest is er een leven voor God in waarachtige heiligmaking, zodat de kandelaar zijn licht mag verspreiden in deze donkere wereld. Gemeente, Gode zij dank. Mogen er ook mensen zijn die vanavond mogen zeggen, die vanavond kunnen zeggen, de oogst is voorbij, de zomer is ten einde en ik ben verlost van het grootste kwaad. Ik heb de Heere Jezus mogen leren kennen in het afgelopen jaarseizoen. En ik heb hem zien bukken onder mijn zonden. Ik heb hem horen klagen onder mijn schuld. En hij heeft me verzekerd, dat was voor jou, arme zondaar, toen ik mijn lege handen tot hem uitstrekte. En toen hij zijn vrede gaf en zijn vergevende liefde in mijn hart uitstortte. Zijn er die vanavond mogen zeggen, in het afgelopen seizoen heeft de Heere mij gezegend, Gode zij dank. En ik heb de allergrootste zegen ontvangen, ik ben verlost. Vorig jaar moest ik ook nog zeggen, en ik ben nog niet verlost. Maar nu ben ik verlost en nu mag ik zeggen, mijn ziel keert tot uw ruste weder. Gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. Wat een reden om dankdag te houden. Als je mag zeggen, en de Heere heeft naar me omgezien. De Heere heeft me vertroost. De Heere heeft me bemoedigd. De Heer heeft me kracht geschonken uit zijn woord. De Heer heeft me geloof geschonken. Vertrouwen geschonken. Ik mocht me overgeven aan hem. En van anderen is dat misschien al jaren geleden. Maar dan wordt het wel eens nieuw. Dat is ook nou. En zijn er ook voor u vele zomers voorbij gegaan en vele oogsten ingezameld, zonder dat u zelfs aan die verlossing dacht. U vond het normaal om onbekeerd te zijn. Maar God heeft me in mijn kraag gegrepen. En God heeft me gevonden. Want hij wordt gevonden van degene die naar hem niet zochten. Dat is het toppunt van genade. En daardoor gaan we zoeken. En daardoor gaan we vinden. Ik ben van de Heere gevonden. Hij heeft mij al mijn zonden vergeven. Nu heb ik voor al mijn zonden een middelaar gevonden. Ik heb vrede met God door het bloed van het kruis. Ik ben in de genade en de gunst van God aangenomen. Ik ben verlost. Gemeente, wat is dat rijk? Wat is dat een ontzaglijke weldaad? Niet te bevatten. Wat zijn we dan rijk? Al zou je het dan arm hebben naar de wereld. Al zou je dan voor een hongerloodje moeten werken, maar het eigendom van Jezus, een koningskind met een erfenis die niet vergaat. Als wij straks begraven worden, dan wordt onze erfenis verdeeld als we die hebben. Maar er is een erfenis en die vergaat niet en die wordt eeuwig bewaard in de hemelen voor al Gods kinderen. Oh, wat ben je dan toch rijk als je dat zeggen mag. Dan is er toekomst, dan is er een hemelse vader die voor je zorgt. Dan is er een bruidegom die je opwacht bij de bruiloftzaal. En die straks roept, komt in, gij gezegende mijns vaders en beërf het koninkrijk, dat voor uw lieden is weggelegd van voor de grondlegging der wereld. Niet te zeggen hoe rijk het is om te mogen belijden, ik ben verlost. Oh, ik was niet beter dan al die andere mensen die geen verlossing nodig hadden. Ik was niet beter dan die anderen die zelfs niet aan verlossing dachten. Die alleen maar dachten aan werken, zwoegen en slaven en geld verdienen. Ik heb die verlossing ook op de verkeerde plaats gezocht, moet u misschien wel zeggen. En ik heb gesteund op mijn uiterlijke voorrechten en op mijn gedragingen. Maar ik wilde en kon de zonde niet loslaten. Tot hij kwam, Jezus. En hij is me te sterk geworden. Tot ik zag dat het de goedertierenheden van de Heere zijn die tot bekering leiden. Tot ik zag dat God in de dadelijke, in de dagelijkse zegeningen van brood en kleding en voedsel en werk en gezondheid, dat de Heere daarin juist mijn bekering bedoelt. Dat ik het zou gebruiken tot eer van zijn naam. O, zo is het u vanmiddag verkondigd. En zo mogen we er vanavond op terugkomen. Dat is het doel van Gods onderhouding in ons leven. Dat we die krachten niet zouden misbruiken voor de dienst van de zonde. Of door zelf maar te potten en te denken dat we geen rentmeester zijn. En dat al ons geld van onszelf is. Maar dat is niet waar, het is van God. En als je dat gaat zien, dan zeg je, Heere, wat ben ik rijk. Want dan is heel de wereld van mij. Dan is alles wat van u is, dat is van mij. De Heer is mij te sterk geworden. En Hij heeft me laten zien dat ik door al mijn ongerechtigheden schuldig stond voor Hem. En heeft me laten zien dat ik vanwege al mijn eigen gerechtigheden geen streepje voor had op wie dan ook. En heeft me geleerd alle dingen schade en drek te achten om de uitnemendheid van de kennis van die dierbare zaligmaker die door zijn woord en geest mijn leven in beslag nam. En een haat wekte tegen de zonde. En een liefde tot God en zijn geboden. En nu mag ik zeggen, ik ben verlost. Ik ben het eigendom van die trouwe zaligmaker Jezus Christus. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Ja, misschien moet iemand zeggen vanavond, maar ik kan niet iedere dag daar zo makkelijk bij. Ik weet het wel. Een jongen zei tegen me, ik heb God wel lief. Maar het brandt niet altijd zo vurig in mijn hart. Dat kan. Ja, het kan zijn dat je er niet bij kan. Zo noemen we dat toch? Dat het je uit handen glipt. Dat de troost ervan je uit handen glipt. En het gevoel en de ervaring. Dat is maar tijdelijk. Emoties zijn altijd maar tijdelijk. Dat kun je soms helemaal kwijt zijn. Maar als Hij mij gegrift heeft in zijn handen, zal Hij eeuwig garant staan voor zijn belofte. Dan zegt Paulus, die mij verlost heeft en iedere keer opnieuw weer verlossen zal. Want Hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Ik ben verlost. O, wat moet ik dan heilig voor de Heere leven als ik verlost ben? Ja toch? Want waartoe ben je verlost? Niet alleen maar om de hemel te beërven. Nee, dan ben je verlost van je schuld, ja. Zeker. Maar dan ben je ook verlost van de macht van de zonde. Dan ben je verlost om te dienen. Om de Heere te dienen, om te getuigen, om voor Hem te leven. Dat hangt altijd samen. Het is niet alleen maar, oh dan kom ik lekker in de hemel. Dat is een eeuwig wonder. Als een mens naar de hemel mag. En de erfenis ontvangen mag. Maar als God ons verlost, is de bedoeling dat anderen aan ons zien. Dat we verlost zijn. En dat we leven voor Hem. Je kunt niet in een hoekje geloven. Dat kun je midden in de wereld. Als een licht. Schijnend in de duisternis, als een levend dankoffer. De Heere opgeofferd. Dat geeft een strijd tegen de zonde en een strijd om een heilig leven voor God. En dat geeft getuigenis, goed spreken van de Heere. Dan zeg je tegen je naaste, joh, moet je eens luisteren. Zo heb ik verschillende mensen tot bekering zien komen. Dat er iemand tot God kwam en verlost werd en dat die getuigde naar anderen toe. Joh, als het nou voor mij kan, dan kan toch voor jou ook. En dat die ander ging denken, ja, dat is ook maar een gewone jongen. Dat is ook maar een gewone jongen, net als ik. En als hij dan bekeerd kan worden, maar dan kan ik het ook. En die kregen hoop. En die zeiden, Heer, kan dat voor mij ook? En die gingen God zoeken. En die ander die getuigde, ik had het niet verdiend. Maar God gaf het uit genade. O, de grootste van de zondaren is barmhartigheid geschied. Als het voor mij kan, dan kan het voor jou ook. Ik ben verlost en jij kan ook verlost worden. En dan komt er een drang in je om die verlossingsboodschap door te geven aan anderen. En goed te spreken van de Heer en te waarschuwen waar dat nodig is. En dan zeg je niet, ik ben verlost. En nou zo iedereen die zal net zo verlost moeten worden als ik. Want dat hoeft helemaal niet. Want de Heer gaat met ieder van zijn kinderen een eigen weg. Maar wel verlost door hetzelfde bloed. Het bloed van Jezus Christus, de zaligmaker. Dat bloed kan de schuld wegnemen en de macht van de zonde breken. En dan vuur je anderen aan. Zoek het maar bij de Heer. Want bij Hem is veel verlossing. Beleid je zonden en je ongerechtigheden. Zullen we samen eens bidden? Zullen we samen eens tot God gaan? In waarachtig smeekgebed om bekering, om geloof, om vertrouwen, om verlossing. En zo zijn al die verlosten van Christus altijd maar weer bezig om anderen in die verlossing te laten delen. Om daarvan te spreken in je getuigenis en in je levenswandel. En hoe meer er verlost mogen worden, des te groter zal de lof van de grote verlosser opklinken. En zo gaat de kerk Gods en de kudde van de goede schapen, zo gaan ze. De pelgrims, de vreemdelingen in deze wereld, onder het heiligend kruis, naar het erfgoed daarboven, naar de grote dankdag. En als dan de laatste zomer is voorbij gegaan, en de laatste oogst is ingezameld, dan komt Jezus om de allerlaatste oogst in te zamelen. En dat is de oogst uit de volkerenwereld. En dan zullen ze staan voor de troon en voor het lam. O, zult u erbij zijn? Al bent u nog zo gezegend met aardse goederen, maar zult u erbij zijn als de oogst uit de volkerenwereld wordt ingezameld. Want dat zal wat zijn om dan daar niet te zijn. En om dan te bedenken, ja nu is het te laat, de rijke man had zijn deel in dit leven. Om dan te bedenken, had ik God maar gezocht. Had ik al mijn tijd maar niet besteed aan mijn werk alleen. Hoewel we getrouw moeten zijn, maar dat heb u gehoord. Maar had ik maar tijd uitgetrokken om God te zoeken. Want wie hem zoekt, die zal hem vinden. Straks komt er een zomer, waarop nooit een winter meer volgt. Dan is de laatste oogst ingezameld. En dan gaat het koren naar de hemelse schuur. En het kaf wordt met onuitblusselijk vuur verbrand. Dan zullen de verlosten staan voor de troon en eeuwig dankdag vieren. Met het zicht op het lam, wiens bloed heeft gekocht en verlost. En ze zullen het zingen, wij zijn verlost. Maar het heeft uw dood gekost, o lam van God. Halleluja, eeuwig lof en eer, zij u en de Vader en de Heilige Geest, tot in eeuwigheid. Amen. Lieve heren, tot u komen wij in hartelijke dankzegging dat uw woord nog mocht uitgaan vanavond en dat u ons liet aanspreken, heren, dat er verlossing is bij u van de zonde en dat alle aardse zegeningen ons willen brengen aan de voeten van het lam. Heren, bekeer ons, zo zullen we bekeerd zijn. Ontferm u over de gezinnen, over de kinderen, daar waar het moeilijk is, in het bijzonder over de ouders, om wijsheid, om geduld, liefde en volharding. Ontferm u zich, Heren, over de gemeente. Ontferm u zich over uw kerk in deze wereld, in alle verbrokkeling, verscheurdheid, waar mensen soms zo kittelachtig geworden zijn van gehoor en de Heere Jezus niet lief hebben. O Heere, zie een ontferming neer. Denk aan het bloed, gestort aan het kruis en breng ons allen op de knieën, opdat er een verzuchting mag opgaan tot u de levende God. Heere, bewaar ons onderweg naar huis. Geef ons een goede nachtrust, ook dat is een zegen. En dat we morgen ons werk weer mogen doen. Ieder in het zijne. Om Jezus wil. Amen. Tot slot, gemeente, zingen wij het vierde vers uit Psalm 130. Hoopt op de Heer, gij vromen. Het vierde uit 130. Gemeente, bewaar het woord Verhef uw hart tot God, gaat heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.